Hallo en welkom bij aflevering 178 van de Anonymous Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Anno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om beslissingen te nemen die hun eigen belang zijn, zodat ze sneller bereiken wat ze willen, terwijl ze meer vrijheid voor zichzelf creëren. Vandaag het gesprek met Aaltje Vincent. Aaltje is de grondlegger van de succesvolle job marketing 3.0 methode in het solliciteren. Al decennia lang kent zij de weg van de sollicitant door en door. Ook ontwikkelde zij candidate marketing voor het optimaal omgaan met sollicitanten door selecteurs. Aaltje heeft meer dan 82.000 boeken verkocht, meer dan 2300 vakcollega's getraind in haar advanced trainingen en in haar masterclasses en meer dan 28.000 professionals geïnspireerd in het zetten van nieuwe stappen. Wat een cijfers. We hadden dit gesprek in haar workshopruimte in Almere. Ze heeft hier een ideale combinatie gecreëerd om vanuit huis te werken, naast dat ze veel onderweg is voor presentaties en masterclasses. We praten over haar ontwikkelingen van werknemer naar ondernemer. Ze is een zelfstandige die geen mensen in dienst heeft, maar ze schakelt wel meerdere freelancers in. Hiermee heeft ze haar eigen ideale situatie neergezet. Geen zorgen van personeel en alle aandacht voor het werk dat zij het allerleukste vindt. Ze maakt continu duidelijke keuzes op wat ze wil bereiken. Belangrijker nog, ze onderneemt directe actie om dit te bereiken. Ze benadert actief mensen waar ze voor en mee wil werken. Een zelfbewuste ondernemer die groeit, al is dat niet in het aantal medewerkers te meten. Veel plezier met de inzichten van Aaltje. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanning Show. De podcast waarin je alles leert over de online sales funnel. Met succesvolle ondernemers en experts, praktische tips en tools die je helpen voor meer resultaat online. Dan nu jouw online sales funnel expert, Erno Hanning.
Ik zit in het kantoor, workshopruimte.
Ik noem het een werkstudio.
Werkstudio, ook een mooie naam. Van Aaltje Vincent. Ja. In een mooie omgeving. Ik heb hier uitzicht op bomen en water waar de dieren normaal zitten. Het is nu te koud. Waar ze één keer per maand of een paar keer per maand kandidaten ontvangen die aan de slag gaan met een cv en met een LinkedIn profiel. Om te weten dat je meer tot recht komt als kandidaat, omdat je op zoek bent naar een andere baan.
Ja, goed. Zowel in trainingen als individuele coaching, in korte trajecten of in lange placement trajecten, ja, die ontvang ik hier.
Ja, ik heb al een paar keer gesproken en het is altijd grappig dat ik moest ontdekken dat, want je geeft ook gewoon hele grote presentaties en works bij grote bedrijven, heel veel mensen. En dat je het toch ook nog leuk vindt om met één op één mensen hier te werken.
Ja, dat is mijn ziel en zaligheid. Ja, je ziet hier de flip over. Ja. En daar heb ik, dus dan sta ik echt wel met een houten metout voor. Om dan samen zijn cv te maken. En ik begin dan met een blanco document. En ik vraag diegene dan uit, wat doe je dan allemaal? Omdat ik filter en ik zit ook achter het toetsenbord, ik maak het cv. Maar dan moet ik dus eerst helemaal begrijpen wat diegene allemaal doet.
En, maar heb je dan al zijn cv?
Dan heb ik gewoon zijn huidige cv.
Ja, ja.
Ja, dit keer was het een dame. Maar dan heb ik haar huidige cv, wat je hier ziet. En dan, dan komt diegene niet tot haar recht. Dat is mijn grondhouding. Mijn grondhouding is, mensen komen niet tot hun recht als ze in hun eentje hun cv maken. Want iedereen is onbewust bekwaam. Dus dat moeten we eerst op tafel zien te krijgen. Dus soms moet ik dus hele schema's maken om te begrijpen wat iemand nou precies doet. En dan wat er dan gebeurde, ik doe het alleen maar in de ochtenden, is dat iemand dan ontdekt wat hij eigenlijk allemaal doet en wat hij allemaal heeft neergezet. En ik zoek ook altijd naar de getallen, dus naar de concrete resultaten. Dus je ziet iemand zich dat in één keer helemaal bewust worden, omdat ik het maar uitvraag. En iemand groeit, dus waar ik bij zit. En ik help diegene dan ook met hoe vertel je dat dan in het sollicitatiegesprek. Nou, dat zijn eigenlijk de pareltjes van mijn werk.
Waarom doe je dat alleen in de ochtend?
Dat dan mijn energieniveau het beste is.
Oké, slim gekozen. Dus je richt het bedrijf echt in naar het moment waarop je het beste veel voelt op de dag.
Ja. Kijk, als de trainingen en zo dat en spreken in het land, wat ik heel veel gedaan heb, zeker sinds 2008, Crisis uit Barak, dat is altijd op dinsdag en donderdag. Dus ook wel eens op maandag, maar meestal op dinsdag en donderdag, want dan werkt Nederland. Maandag vergadert Nederland, op woensdag heeft heel veel mensen hebben dan vrij, op vrijdag ook. Dus dan op woensdagochtend doe ik vaak dan die cv-coaching.
Ja. Dat is mooi hoe je dat zo kiest. Ja. En overigens wat je net zei, natuurlijk van het dat je wat mensen zich niet realiseren, wat ze in zich hebben, en dat je dat zichtbaar maakt, dat is natuurlijk voor ondernemers ook heel veel.
Ja.
Veel ondernemers die zijn ook niet bewust wat ze allemaal in huis hebben om dat zichtbaar te maken op hun site.
Ja, ik vind het ook allemaal heel gewoon en daardoor ook heel moeilijk om daar dan geld voor te vragen. Ja, dat kan ik toch gewoon. En dat ook voor ondernemers geldt precies hetzelfde. Ja, absoluut.
Jij zegt, je vindt het heel gewoon, maar we vinden het ook vaak moeilijk om het te vertellen. Op een manier vinden we dan onszelf arrogant als we daarover gaan praten.
Ja, dat herken ik. Ja, dat herken ik, maar je moet het wel vertellen, want dat is je toegevoegde waarde die je hebt voor anderen. En anderen vullen dat helemaal niet als dikke deuren of interessant doen. Die denken gewoon, ja, dat kun je gewoon. Dat had ik al gedacht dat je dat kon. Maar wat goed dat je het zo concreet, helder kunt vertellen dat je dat kunt.
Ja.
Kijk, als ik nu met iemand een cv-sessie doe en ik geef gewoon ook garantie dat iemand wel wordt uitgenodigd. Mits ze het cv gebruiken voor het doel waarvoor we het gemaakt hebben en mits ze er niets meer aan veranderen.
Ja.
Nou, dat werkt.
En wat voor garantie geef je dan?
Nou, dat iemand als hij wel gaat solliciteren, dat hij dan of het op LinkedIn zet, dat hij zichtbaar wordt op die manier, dat hij dan aan de sollicitatietafel komt. Ik geef geen garantie dat hij de baan heeft, want daarvoor moet het een goed gesprek zijn.
Ja.
Het cv dient om uitgenodigd te worden. En je LinkedIn dient om zichtbaar te zijn en uitgenodigd te worden. Ja.
En jij zegt, dan zit er een van een houten methode, zit dan hier.
Ja.
Wat is dan een houten methode?
Nou ja, iemand die net onder de raad van bestuur zit. Of weer op C-level niveau, of dat.
Ja.
Ja. Ja.
Ik heb het gesprek voorbereid en onderzoek gedaan van wat je allemaal in het verleden hebt gedaan, of onderzoek, maar in ieder geval wat gelezen daarover. En dus daar gaan we het zo over hebben. Ik ben ook benieuwd, want je hebt het over, dus mensen gaan het niet vertellen. Ik had er straks ook over met iemand, het gesprek hiervoor, over dat hij moest vaak nee zeggen. Mensen komen dan aan hem vragen van, god, kun je een bakje doen? Ik heb een idee, kan ik het tegen je aanhouden?
Ja.
En dan moet hij nee zeggen, dan vindt hij dat arrogant van zichzelf. Ik kan me voorstellen dat jij ook veel van dat soort vragen krijgt.
Ja, heel veel. Ja,
omdat je natuurlijk heel zichtbaar bent. Je komt veel nieuws, maar je hebt ook natuurlijk een site die goed vindt bij over LinkedIn. Je bent heel veel op LinkedIn aanwezig.
Ja, en ik heb natuurlijk een aantal doelgroepen. Maar een van de doelgroepen is de werkzoeker zelf.
Ja.
En dan daarna hun coaches, hun loopbaancoaches. En nu sinds kort ook HR en recruitment. Maar die werkzoeker zelf, die weet mij heel goed te vinden. Dus dan heb ik mails, vragen per mail. En ik had al heel snel door dat A, heel veel tijd kost om dat te beantwoorden, B, het antwoord nooit goed genoeg is. Want ik kan niet eerst vragen stellen. Dus ik vul dan in wat ik denk dat die ander bedoelt. Dus heb ik nu al jaren, ik weet dan niet eens meer hoe lang, heb ik op maandagochtend van 9 tot 10 spreekuur, telefonisch spreekuur. Dus dan gaan al die mensen die mij dan een vraag stellen per mail, krijgen het bericht van, goh, ik spreek je graag persoonlijk. Dat stuurt mijn assistente dan. Aaltje, heb je vraag gezien? Spreek je graag persoonlijk? Wil je maandagochtend tussen 9 en 10 bellen? Als Aaltje in gesprek is, dan belt ze je terug. En dat doe ik ook. Dus dat is hoe ik dat oplos.
Bellen dan veel mensen dan het werkelijk op? Een betere vraag. Hoeveel procent van mensen belt dan werkelijk op?
Van die ooit of... Nou, dan belt wel 90% op.
Oh, wauw.
Ja.
Oké. Okay.
Ja. Ja, en dan kan ik in 10 minuten kan ik echt zacht de goede vraag stellen. En daardoor ook een heel toegesneden antwoord geven dat ik anders per telefoon nooit of per mail nooit had kunnen geven. Dus dan vind ik het ook veel leuker, want dan kan ik exact doen wat die ander echt mee geholpen is. Ja.
Als ik dan iemand die ik veel volg online heb, is Gary Vaynerchuk. En dat is een ondernemer in Amerika die een groot mediabedrijf aan het bouwen is. En wat hij heel veel doet is een dagelijkse opname van een video van wat hij de dag meemaakt, maar hij heeft ook heel vaak Q&A-sessies.
Ja.
Dus dan heeft hij dus beantwoordt hij een uurtje vragen en dat nemen ze ook op video op en dan is de Q&A of het. In ieder geval vraag- en antwoord-sessie met Gary, laat me even zo zeggen.
Ja.
Ask Gary V, zo heet het.
Ja.
Mensen weten het. Het voordeel daarvan is natuurlijk dat je op het moment dat iemand je daar een vraag stelt en je beantwoordt die vraag, dat je dat, als je dat publiceert, dat veel meer mensen iets hebben aan het antwoord.
Ja.
En jij doet dat op een telefoon, zodat mensen... Je hebt één op één, je stelt vragen en dan krijg je antwoord. Maar dat is alleen voor die ene persoon op dat moment.
Ja.
Vind je dat niet jammer?
Dat is wel een van de redenen dat ik nu zelf een podcast training ga doen. Dus ik wil kijken of ik het op die manier kan oplossen. En ik doe in mijn updates op LinkedIn sinds kort ook updates van 1300 karakters. Nou, die worden als een tierenlier gelezen. Nog nooit eerder meegemaakt. Zelfs meer nog dan video die ik ooit gedaan heb. En daar beantwoord ik ook vragen in, op die manier.
Ja, lijkt me ook heel logisch.
Ja. Maar ik moet er ook tijd voor hebben. Soms wel gewoon
dat snap ik, dat is natuurlijk de keuze om te zeggen, ga ik een uur telefonisch vraag beantwoorden of ga ik een uur besteden om een aantal vragen te beantwoorden en dat dan te verspreiden?
Ja, zo had ik het nog niet gezien. Ik dacht van, ik kan hen één op één advies geven en het scheelt mij heel veel tijd dat ik niet al die mails hoef te beantwoorden. Maar ik zou het als bron voor nieuwe content kunnen gebruiken.
Nou, je kan, zoals je zegt, als je een podcast maakt, je kan natuurlijk de vragen die in de week binnenkomen, dan pik je de beste uit en die beantwoord je in de podcast. Ja. En dan kun je sturen naar die mensen, dat kun je assistent dan even uiteraard van je doen.
Ja.
En jouw antwoord verspreidt zich veel verder dan die eens. Het is natuurlijk veel mooier. Ja. Dus, voor mij klinkt dat zo mooi.
Ja, natuurlijk heb ik ook heel veel boeken geschreven.
Dus, ook nog,
dus
precies.
Er staan ook nog 50.000 woorden in een jobmarketing 3.0 boek. En dat denk ik altijd heel erg van, daar staat ook alles in. Maar heel veel bellers of heel veel mailers hebben niets van mij gelezen ooit.
Maar en
dan zeg ik, heb je iets van mij gelezen? Nee, ik heb van die en die uw naam gehoord. Of bij het UWV. Dus ik dacht, u weet het antwoord wel. Maar dan hebben ze zich verder helemaal nog nergens in solliciteren anonu verdiept.
En dan kopen ze daarna je boek, neem ik aan.
Dat weet ik niet, dat informeer ik niet.
Dat moet je gelijk zeggen.
Nee, ik heb dit jaar alweer ongelooflijk veel boeken verkocht, denk ik, van mijn uitgever. Toevallig vorige week gehoord. Dus het wordt heel veel verkocht. En het wordt nog gemiddeld 4 keer per dag wordt er in de Biebs in Nederland van mij een boektitel geleend.
Ja, jouw beste boek is 80.000 keer verkocht, hè?
Dat zijn wel alle boeken bij
elkaar. Dat zijn alle boeken, oké. 80.000.
Nee, dat is 82.000 inmiddels.
Inmiddels 82.000. Dat was dan ook op je LinkedIn, maar 82.000 boeken verkocht. Dat is gewoon belachelijk veel.
Is echt ongelooflijk veel voor zo'n titel.
Ja.
En dat wist ik ook helemaal niet van tevoren. Ik bedoel, ik had het eerste boek in 2007 geschreven. Dat wel goed onder de aandacht gebracht. Maar het is natuurlijk ook daarna is een crisis uitgebroken. En het was een goed boek. Dus het werd omarmd als een praktisch en goed boek als je nu wilt gaan solliciteren. Dus die crisis heeft ook geholpen dat het boek en heel veel bedrijven, waar al die ontslagrondes zijn, die hebben dat boek soms zelfs in duizendtallen gekocht om het aan hun ontslagen medewerkers te geven, omdat dat heel veel tijd scheelde in de coaching en omdat ze dat vonden horen bij goed werkgeverschap. Dus dat heeft echt een enorme versnelling gebracht, ja.
Ja, terwijl natuurlijk in die periode, het is wel mooi dat je natuurlijk je cv kunt opvijzelen of in ieder geval jezelf beter kunt presenteren.
Ja.
Maar het vinden van een job in die tijd was überhaupt natuurlijk moeilijk.
Ja, en zeker voor die doelgroep die 20, 30 jaar niet gesolliciteerd had. Weet je, die echt van toeten nog blazen wist. Echt alleen nog maar wist, je koopt op zaterdag de krant en dan ga je een brief schrijven. Ja. Weet je, dus die had er echt geen idee.
Ja.
En die moesten echt meegaan in die nieuwe tijd. En in 2009, dus dat is 9 jaar geleden, wilde ik al bijna een jaar al het boek solliciteren via LinkedIn schrijven. Maar ik dacht, ik ken alleen maar die kant van LinkedIn, niet de binnenkant van LinkedIn. En toen heb ik dus Jacco Valkenburg gebeld, februari 2009. En die had al recruitment via LinkedIn geschreven. Ik had hem ooit 1 keer ontmoet. Ik zei, Jacco, zullen wij samen solliciteren via LinkedIn schrijven? Ik zie me nog in de auto zitten en hij zei meteen, dat is goed. Ik zeg, ik zit morgen bij mijn uitgever, mag ik het? Ja, dat is goed. En de volgende dag zei mijn uitgever meteen ja.
Maar wacht even, toen had je al zelf een boek geschreven?
Ja, had ik jobmarketing...
Was daarvoor al?
Ja, dat was al in 2007.
Ja, precies. Omdat je had natuurlijk aan
het was september 2007 en dan februari 2009 belde ik Jacco. En die kwam in oktober 2009 solliciteren via LinkedIn uit. En dat was in mijn beleving een bom die afging. Want er was in mijn beroepsgroep van loopbaancoaches enorm veel scepsis en weerstand. En moet dat ook? En hebben we dat dan nodig? Dus we hadden echt van die bijeenkomsten. En dan was er echt zo'n sfeer van, wat ik nu beschrijf. En Ik weet nog wel dat de hoofd recruitment bij Philips destijds, en ook hoofd employability, die staat op en die zegt, ja, maar bij Philips gebruiken wij dit al lang. En toen ging echt zo'n wave door die zaal van, oké, we moeten er dus echt aan. En dat is wel echt een versnelling geweest. En nu zijn we 9 jaar later, is er een heel cohort aan LinkedIn-trainers in Nederland.
Ja,
gelukkig wel gespecialiseerd. Hè? Dus je hebt nu LinkedIn-training voor marketing en voor sales, voor social selling. Je hebt LinkedIn-training voor recruitment en je hebt LinkedIn-training voor je werk. En dat is echt mijn specialisme met alle know-how van hoe recruiters het gebruiken. En dat is echt heel gaaf.
Ja.
En ik heb Jacco dan wel 2-3 keer in de week aan de lijn, omdat er dan weer iets verandert. Op LinkedIn. En dan zijn we samen aan het sparren van wat betekent dit voor recruitment en voor solliciteren.
Ja, ja. Ik zie nu meer berichten zeg maar met video's, mensen die video's maken. En dat zijn dan, want ik zit natuurlijk niet op de sollicitatie- en wervingstuk, maar meer op de marketingstuk. Maar goed, ik gebruik LinkedIn zelf ook enorm veel. Oh ja, sinds wanneer zit je eigenlijk op LinkedIn?
April 2006.
Okay. En het grappige was dat je ziet nu dat die LinkedIn trainers, wat ze doen, is wat ik, zo kijk ik van afstand tegenaan, is zij leren mensen hun kunstje. Dus ze leggen niet dingen uit waarom dingen slim zijn of wat het goed is. Nee, ze leggen uit hoe je het meeste bereik krijgt. Ik zie nu bijvoorbeeld mensen die hebben een video gemaakt en hebben dat op de juiste manier gemaakt met ondertiteling, zoals het allemaal hoort. En dat je beste resultaat krijgt. Een video moet je maken, want dan heb je het meeste bereik mee, wat er dan gezegd. En dan staat er een berichtje boven van, hè, als je dit bericht in je tijdlijn ziet, klik dan ja, onder in de reacties.
Vreselijk.
En met allemaal icoontjes en al mensen getagd.
Het is gewoon de verkrachting van LinkedIn. Echt gewoon vreselijk.
Het is dramatisch.
Ik vind het echt vreselijk. En dat gaat zichzelf ook weer keren. Het is vorig jaar zo'n host dat iedereen met iedereen wilde connecten of zo.
Ja.
Was ook weer zo'n host.
Nee, dat was begin dit jaar van mij zelfs nog.
Maar ik vind, vind ik echt misbruik. Maar dat is...
En het is alleen geënt op meer bereik en niet nadenken over de boodschap.
Ja, ik weet niet hoe dat overkomt. Het is gewoon zielig.
Wat jammer was ook in dit verhaal, want er was een video over. En die ging over iets heel anders. Het ging over een bepaald onderwerp.
Ja.
Maar daar kijk je niet eens meer naar. Want je ziet de tekst bovenin van klik met een ja. En dus je kijkt niet meer naar de video.
Het is gewoon gezedel. Het is echt vreselijk. Vreselijk. Maar in mijn vak van solliciteren is er ook video op LinkedIn. Dat mensen zeggen, goh, ik ga een goede video maken. Nou, ik heb... voorjaar 2016 of 17, ik weet niet, maar in ieder geval een paar jaar terug, heb ik me helemaal laten scholen over video. Hoe moet je dat maken en hoe moet je dat bewerken, dat editen. Maar met name ook, wat heeft het meeste effect? En in mijn vak heb je 2 soorten video. Video die verplicht is, dus echt de on-demand video, solliciteren heet dat, dan... Ben je door de cv-selectie heen, dan krijg je van die werkgever een link toegestuurd. En dan moet je voor de camera 5 vragen beantwoorden. Alleen binnen die omgeving, binnen die tooling. En je kunt zelf kiezen voor, ik ga een leuk video maken. En ik ben toen heel veel mensen gaan bellen die toen een video hadden geplaatst. Een sollicitatievideo, een cv-video, een videopitch, hoe je het ook noemt. En het antwoord was altijd, het heeft niks opgeleverd.
Oh shit.
Ja, tenminste de mensen die ik bel.
Ja, die snap ik.
En dat verbaasde mij dus ook helemaal niet, want het zag er niet uit. Ah. En als je dus, toen ik ging met een deskundige praten over hoe dat dan werkt, dus toen had ik het even door. Toen dacht ik, oké, als je in een traditioneel sollicitatiegesprek maak je je eerste levendige indruk na weken pas, nadat je door die eerste selectie heen bent. En dan pas word je uitgenodigd en pas dan zet je een stap over de drempel bij die nieuwe werkgever. Pas dan maak je een levendige indruk. Maar met video, als je die dus zelf op LinkedIn plaatst, dan trek je dus die levendige indruk ver naar voren, uit vrije keus. Terwijl in een normaliter levendige indruk, dan behoor je bij de laatste 5. Dan heb je al 95% van alle concurrenten achter je gelaten.
Mm-hmm.
Ja, dus je hebt nauwelijks meer concurrentie. Ze denken dat je het kunt. Maar als je zelf een video op LinkedIn gaat plaatsen, dan heb je nog volop concurrentie. Nog de volledige 100%. En je maakt dan al een levendige indruk. Plus, als je dan gaat praten over je vak als een nieuwslezer, jezelf gaat presenteren, Dan gebeurt er niks. Terwijl in een sollicitatiegesprek, dan moet je echt starvoorbeelden geven. Dan moet je concrete voorbeelden geven. Wat maakt dat jij de goede kandidaat bent? Ook met cijfers en getallen, dat is wat je leert voor een sollicitatietraining. Dus als je dat in een video doet, dan moet je, als je dus wel voor video kiest, dan moet je dus ook jezelf aan het werk laten zien. Dus die deskundige die zei tegen mij, je moet ieder beeld in een video, dat stilstaand is, dus je bent een beetje aan het praten, is zonde van het beeld. Je moet video, ieder beeld moet betekenis hebben. Je moet iets laten zien. Dus toen ben ik een training in elkaar gaan draaien en dan liet ik dus filmpjes zien van mensen die bijvoorbeeld achter de bar staan en bier aan het tappen zijn. Dan zie je iemand aan het werk en je ziet de interactie met een klant. Dat werkt 10 keer beter op video dan dat iemand zegt, ja, ik vind het heel leuk om een bar te runnen.
Dus ik vertel het even naar, ik ben een ondernemer, ik luister naar dit verhaal, naar deze podcast, want het zijn vooral ondernemers, hè?
Ja.
En dat is natuurlijk gewoon 1-op-1 kopieerbaar.
Ja, laat jezelf aan het werk zien. Laat jezelf aan het zien, aan het werk zien. Als je dus een online marketeer bent, dan ga je niet vertellen over hoe leuk het vak van online marketeer, want je onderscheidt je van niemand. Iedereen vindt dat een leuk vak. Iedereen praat. Maar laat zien welke campagnes je hebt gedraaid. Laat zien hoe die Facebookpagina er eerst uitzag en hoe die er nu uitzag. Laat zien welke resultaten je hebt geboekt. Laat zien dat je je vakliteratuur bijhoudt. Laat wat props zien, zou je dat dan in die wereld. Hè? Laat zien, ik heb dit boek gelezen van Kirsten Jassies en ik heb dat gelezen en dat. Dan ben je echt met het vak bezig. Dan laat je je vakmanschap zien. En dat is goed gebruik van iedere seconde in een video.
Ja. Vanochtend was ik met iemand in gesprek. En die had ik een aantal video's gemaakt over marketing. Dat is even een marketingbedrijf. Ik had de video's niet gezien, maar ik had toch gezien dat hij de video's gemaakt had via de kanalen. En ik zei ook, weet je, die zijn saai.
Ja, nou, dat is precies.
Ik had het virus niet gezien, maar die zijn saai, omdat jij een pratend hoofd bent.
Ja, nou, dat is exact wat ik bedoel als nieuwslezer. Dat is echt vreselijk.
Dus waarom doe je niet wat Gary Vaynerchuk doet en zegt, is don't create, but document. Dus waarom leg je niet vast wat je doet? Dus laat gewoon een camera een dag met je meelopen en vertel dan over je onderwerpen, over jouw bedrijf en je nieuwe ontwikkeling met je bedrijf.
Waar laat
je
het bent. Zien, verbeeld
precies.
Zoveel mogelijk.
Dus ga niet voor de camera zitten uitleggen waarom dit belangrijk is, het onderwerp voor jou. Nee, maar laat mensen meekijken hoe je dat dan ervaart en wat er dan met je gebeurt. En er zijn zoveel dingen die je kunt vertellen. Je bent zo energiek. Ja. En dus dat is heel eenvoudig.
Ik heb zelf in het begin ook fout gedaan.
Deze podcast, dat mensen ervan leren, dat ze dat ding overslaan.
Ja.
Wat me opvalt in jou is, en dat ben ik van je gewend, hè, maar ik hoor het nu ook weer, is dat je direct actie onneemt. Je denkt van, ik wil een boek schrijven, ik bel Jacco.
Ja.
Ik wil weten hoe dat zit met die video, ik ga die mensen bellen.
Ja.
Dat vind ik mooi.
Ja, en met dat bedrijf van die on-demand video tooling, dan bel ik dus met die directeur, die kent mij dan al, want ik kom ook al 9 jaar op die recruitmentcongressen. Dus die kent mij dan. En dan helpt het dus natuurlijk dat ik zeg, nou, ik ben de best verkochte sollicitatieboek auteur van Nederland. Oh ja, ja. En dan mag ik met hem koffie drinken. En dan zeg ik, mag ik jouw tooling gebruiken binnen mijn trainingen? Nou, dat mag dan.
Tuurlijk.
Ja, dus ja. Maar dat wil ik dan ook. Ik wil dan ook echt weten hoe het zit. En ik wil het dan ook echt kunnen aanbieden. Ja. Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Dan gaan we even terug naar, niet het begin, maar wel zeg maar, het begin van je carrière.
Ja.
Want het begin daarvoor weet ik natuurlijk niet. Het staat niet in je LinkedIn profiel.
Nee.
Maar wel je carrière. Je hebt ooit HAO communicatie gedaan.
Ja, in Eindhoven.
En daarna de NIMA B.
Ja.
Dus je had iets met marketing.
Ja, ik had iets met journalisten werken. Voor de school van journalistiek moest je destijds worden ingeloot. Ik werd uitgeloot. Ik wilde naar de Academie Mens Arbeid in Tilburg. En daar werd ik niet toegelaten. En toen was er een nieuwe communicatierichting. Ik hoorde ook dat Roos van Vught ook communicatie had gedaan. Wist ik niet. Maar ik hoorde bij de allereerste groep ever. Die in 82 in Eindhoven de HAO communicatie afronden. Als eerste groep. En dat was een nieuwe richting. En daar ben ik gaan doen. En toen, dat was in Eindhoven. Dus ik ging van een dorpje, van Holten, verhuisde ik naar Eindhoven.
Holten, dat is niet ver bij
om daar,
van waar ik bekend ben. Maar als je kijkt, want je wou naar mens en arbeid.
Ja, en naar journalistiek, ja.
Maar journalistiek, mens en arbeid, hoezo?
Ja, ik weet het niet. Ik wilde dingen onderzoeken. Ik wilde weten wat mensen beweegt. Dus het is heel, heel frappant als je dan op je 47ste dan je eerste boek schrijft over solliciteren. Dus daar kwam het ook allemaal samen.
Ik
heb iets met taal, ik heb iets met schrijven. Ik hou van schrijven en ik hou van wat mensen beweegt. En ik hou er enorm van dat mensen zich op hun allerbest presenteren. Dus dat is wat mij echt beweegt.
Tientallen jaren?
Had ik al van jongs af aan. Ja, ik had van jongs af aan ook wel de ambitie om te laten zien... Ik kom uit een gezin waarin ik absoluut niet gestimuleerd werd om te studeren, tegendeel. Ik heb juist aan de bovenmeester van de lagere school te danken dat die naar mijn vader fietste en zei, nou, jouw dochter, die moet echt naar de scholengemeenschap en niet naar de huisartsschool. Wat in decennia van beide families alleen maar huisartsschool of LTS was. Dus ik kwam op een scholengemeenschap terecht. En toen dacht ik, nou ja, dit is gewoon helemaal geweldig. Ik heb ongelooflijk hard gestudeerd. Ik heb ook in mijn jeugd alleen maar heel hard geleerd. En dat zat er al jong in. Ja. Ja.
En dan zit je in Holte?
Ja.
In een dorp?
Ja.
En dan ga je naar de stad?
Ja.
Eindhoven?
Ja.
Wat doet dat met je?
Nou, het was geen wereldstad. Het was geen Amsterdam of Groningen of zo. Eindhoven was toen nog niet zo.
Het is een groot dorp.
Het is een beide dorps. Dus, en ik had meteen vanaf de allereerste introductiedag had ik hele goede vrienden. En ik wou het heel graag. Ik wou juist dat dorp uit. Ik denk dat ik alles had aangegrepen om dat dorp uit te komen. Om de grote wereld in te gaan.
Want kwam je nog vaak weer thuis?
Ja, ik kwam nog heel vaak thuis. Okay, mijn hele familie woont nog in Holte of de omgeving.
Nee, maar toen je iemand... zat je kamers, neem ik aan?
Dat is een verre vraag. Nee, ik heb een hele periode gehad dat ik dacht van... zoek het allemaal maar uit.
Nee, dan mijn vader. Ja. Met dat gevoel had ik al. Ja, dat zal, want je bent eenmaal weg. En ik denk, lekker in elkaar. Ik ben nu ook weg.
Ja, ja.
En het is natuurlijk wel grappig, en dat ik zie dat.
En ik voelde hem ook niet begrepen in mijn ambitie, weet je, dat helpt ook niet. Dus,
En dat is precies het punt wat ik bedoel, wat ik wou maken, is je ambitie van toen, die uitzicht nu totaal in wat je hebt gedaan afgelopen jaar en hoe je bedrijf er nu voor staat.
Ja.
Je had het over een assistent, maar je werkt in principe alleen.
Ik werk alleen. Ik ben dus in 2007 part-time ondernemer geworden. En dat begon gewoon... Ik had mijn boek geschreven met... dat ik gevraagd werd als gastdocent in loopbaancoaching, opleidingen en zo. Dus ik ging dingen naast doen. En toen heb ik daar heel veel van gespaard. Ik was een alleenstaande ouder met een kinderopvang en een hypotheek. En ik moest allemaal alleen doen. En maar toen heb ik gespaard. En toen dacht ik februari 2009, nu ga ik fulltime voor mezelf beginnen. Had ik genoeg gespaard om een autootje, want ik had een leaseauto, om mijn autootje te kunnen kopen. En eventueel in geval van nood een half jaar te kunnen leven. En toen had ik... al heel snel dat er iets gebeurd was met mijn zoontje op school en ik een training aan het geven was. Dus ik hoorde dat pas uren later, omdat ik niet te bereiken was.
Even denken, want je was over ondernemer. De vraag was of je ondernemer bent en jij vertelt dan het verhaal van dat je die assistent hebt.
Ja.
En dat had te maken met dat je zoontje ziek was en je niet kon bereiken.
Oké. Ben je nu aan het opnemen?
Ja, ik ben nu aan het opnemen.
Oké. Dus dan kan ik weer vertellen, dat was dus mijn eerste teamlid, om het zo te zeggen.
Ja.
Daarna heb ik natuurlijk ook een boekhouder en ik heb een webmaster en iemand die allemaal ICT doet. En ik heb nu ook al jaren een echte virtual assistant, dus Irene, die mij echt een superwijf, die echt heel goed assisteert in alles. Maar ik ben echt alleen ondernemer. Ik heb wel heel vaak, met name van mannen, Erno, suggestie gehad van Aaltje, lijkt nou 30 jobmarketeers op en dan zet je die door heel Nederland en dan word jij de baas, ga je lekker acquisitie doen. Ik zeg, ja, dan word ik heel ongelukkig. Dus dat ga ik niet doen. Dus ik heb echt gekozen al meteen van ik ben met de vakinhoud bezig. Daar wil ik alle ruimte en alle vrijheid voor hebben om dat te ontdekken, om dat te vertalen, om dat door te geven. Dat is mijn ding. En ik ga niet een grote toko aansturen. Dat ga ik niet doen.
Nee, en het is nog steeds zo, want nog steeds geef jij die 1-op-1 sessies met mensen.
Ja, ik geef 1-op-1 sessies met mensen. Dus en in cv-coaching of in outplacement trajecten. En ik geef training, open inschrijving training, in-company training. Zowel in jobmarketing als in video, als in LinkedIn, cv-coaching. Laat ik ook live zien hoe ik dat doe. En ik spreek voor grote groepen over... jobmarketing. Daar was mijn uitgever ooit bij. En zei, dat is ook al jaren geleden. Zei, dat is wel, je bent wel echt meester in je vak. Dus noem het masterclass. Zei, dat is wel een goed idee. Dus
toen gelijk de prijs ervoor.
Ja, meteen een masterclass genoemd. En dus toen heb ik ook meteen aan de prijzen. Ik kijk elk jaar wel naar mijn prijzen.
Ja.
Maar ik doe dus alles alleen. En ik heb niet andere mensen onder mijn vlag werken. Nee.
Oké. Als ik het goed heb, is het dus dat jij ooit dit werk hebt gekozen, deze richting gekozen, omdat het zelf niet zo lekker ging met de afleiding toen je weg werd gestuurd of wegging bij je eerste banen?
Ja, ik heb drie grote corporate werkgevers gehad, waaronder Ahold, maar daar viel AC Gestrand en Ethos onder. En Van Nelle. En ik ben helemaal niet goed in dat soort corporates. Ik ben niet goed binnen functieomschrijvingen. Ik ben niet goed in functioneringsgesprekken. Dus bij Ahold, dus bij van Ethos, nee, van AC Restaurant stroomde ik intern door naar Ethos. Dat was ook niet zo super zoals ik dat daar deed. En ik hou al helemaal niet van de hiërarchie. Ik wil gewoon mijn eigen ding kunnen doen. Maar ik ben heel goed in solliciteren, dus toen werd ik aangenomen bij Van Nelle. En toen moest ik daar ook marktonderzoekcijfers analyseren van Niels en Edward en de productmanager assisteren. En dat ging ook gewoon niet goed. En toen werd het overgenomen door Douwe Egberts. En toen zeiden ze, vlak daarvoor, Aaltje, voor jou is hier geen plek meer. En toen had een van mijn beste vriendinnen had verkering met de grootste outplacementboer op dat moment in Nederland.
Outplacementboer?
Ja, dat was toen echt business. Er waren een aantal grote bureaus in Nederland. En die zei toen tegen mij, die eigenaar, goh, je moet outplacement vragen aan Van Nelle. En dat kreeg ik toen ook bij Van Nelle, maar bij een kleiner bureau. En toen kwam er iemand anders die zei, ik heb een vriend die ook een outplacement bureau begint. Mogen wij die spullen van jou eens zien die jij hebt gekregen bij dat bureau waar jij nu zit? En ga ook eens met hem praten. En dat was eind 87. En toen ben ik gaan praten met de oprichter eigenaar van Phoenix, loopbaanadviseur. Helaas is hij ons ontvallen, maar toen een heel charismatische man, een heel visionair. En daar had ik meteen een klik mee en daar ben ik dus de Apple computers, die vierkante Apple computers, daar nog uit de doos uitgepakt. En daar heb ik mee geholpen, ook jarenlang, om de tent groot te maken. Dus ik heb 5 vestigingen mee helpen opstarten. Ik heb in een appartement in Eindhoven gewoond, in Amsterdam gewoond, in de Arnhem in de Van der Valk gezeten, overal vestigingen mee helpen opstarten. En vanaf het allereerste begin deed ik dan met kandidaten, als ze klaar waren om te gaan solliciteren, deed ik met hen het cv en hun brief en hoe ze moesten gaan netwerken en hoe ze vacatures moesten analyseren en hoe ze hun arbeidsmarkt in kaart moesten brengen. Dus dat deed ik. Alleen dat deed je gewoon, want ik was van de marketing, dus die gingen allemaal naar Aaltje. En dan deed ik de office managers die daarna kwamen ook allemaal opleiden hierin. Het was helemaal nog geen officiële functie, maar ik deed het wel.
Zo te horen, was je toen al wel goed in het bouwen van een groter bedrijf?
Ja.
En nu wil je het niet?
Nee, omdat ik gezien heb wat voor onaangenaamheden daarbij gaan komen.
Wat zijn volgens jou?
Wat ik heel onaangenaam vind, is dat je de kwaliteitszorg moet doen. Dus je moet echt, dus als je mensen onder mijn vlag hebt werken, vind ik dat ik moet zorgen dat ze het goed doen.
Oh, zo, okay.
Dus je moet echt zorgen dat ze het goed doen. Dat vind ik ingewikkeld, want ik ben natuurlijk zelf de maat der dingen. Ik heb daar gezien dat je dus ook altijd moet zorgen dat zij brood op de plank hebben. Dus er zit ook een enorme druk op dat je dus ook echt al die opdrachten binnen moet halen. Zodat die tent blijft draaien. Je hebt je vaste lasten, dus die gaan op dat niveau ook gewoon door. En als je bedrijf doorgroeit, en ik heb het ook zien struikelen, maar dan willen mensen ook een auto en een pensioenregeling. Dus dan wordt er van alles opgetuigd en ik heb daar alleen maar zorg van gezien. Ik zag daar de lol niet van. Maar dat zit ook in mijn ogen. Ik zag het niet. Iemand anders denkt, dat is toch super top, Aaltje, moet je doen. Dus daarom wist ik nu meteen al, dat ga ik niet doen. Ik wist meteen wat die mensen bedoelden die dat mij adviseerden. Van Aaltje, dat moet jij ook gaan doen. Ik wist meteen, daar word ik niet gelukkig van.
Ja, ik, het is ook, voor mij is het geen orde. Voor mij is het gewoon ook een onderzoeksvraag dat ik benieuwd ben wat dat betekent voor mensen. Het verschil tussen zoals jij en ik nu werken, dat je met mensen om je heen verzamelt die op een freelance-achtige manier voor je werken.
In de
ondersteuning. Of met je werken.
Ja.
Maar daarnaast gewoon als ondernemer, jouw bedrijf, dat is het. Naast het andere idee is dat je gewoon wel een bedrijf bouwt wat groter is en dus daarmee ook in potentie meer mensen kan helpen dan alleen dat jij dat nu kunt. Dat is de andere kant waarvan ik denk, die is ook interessant.
Nee, ik had misschien meer mensen kunnen helpen, maar ik vind al, kijk, mijn boeken zijn enorm veel verkocht, 82.000. Laten we nou per boek in die hele toestand, ik weet gewoon dat ze heel veel worden geleend aan mensen. Dus stel, ik heb meer dan 100.000 lezers gehad, plus dan nog alle boeken via de bibliotheek. Dan heb ik al een groot bereik. Ik had ook een programma, een e-learning of een online programma kunnen doen. En daar ben ik in de loop der jaren ook heel veel voor benaderd door dat soort e-learning providers, boeren. En dan dacht ik, ik vind het zelf niet leuk. Dus ik ga dat niet maar vol enthousiasme
brengen. Wat is er niet leuk aan?
Ja, ik ben heel graag in interactie. Dus ik wil gewoon live met mensen spreken en live leren. Plus, in 2010 hebben Jacco en ik met Schouten en Nelissen een e-learning LinkedIn training ontwikkeld. Zij kochten onze know-how en werden we ook goed voor betaald. En zij gingen dat dan met hun hele account management team in heel Nederland verkopen. Maar dat was nog in de prille periode van de e-learning. En ze hadden een launching customer voor die e-learning. En toen bleek dat die launching customer binnen een paar maanden bleek al dat hun medewerkers zeiden, wij willen gewoon getraind worden. Want we hebben onze vragen hoe we dat dan moeten doen in ons eigen LinkedIn-profiel. Dus die mensen vonden het geen prettige ervaring om LinkedIn via een e-learning te leren. Plus, ik had ook al een boek solliciteren via LinkedIn. Dus ik heb al die jaren geen enkele koesting gehad, geen enkele zin gehad om zelf een e-learning te ontwikkelen en een online programma te ontwikkelen. En ik weet dat er ook genoeg ondernemers zeiden van, Aal, dat moet je doen, want dan heb je ook weer big business. Maar als ik het niet leuk vind, dan vind ik het niet leuk en dan doe ik het niet.
Ja, ik denk dat dat een mooi uitgangspunt is waar veel ondernemers intrappen op basis van beloftes van iets nieuws, met name bijvoorbeeld e-learning. Dus we maken een online programma, we verkopen één of veel en we worden gigantisch rijk. En op basis van zo'n belofte gaan mensen hun productenpalet aanpassen en uitbreiden, gaan ze maanden werken aan een online programma en worden niet veel gelukkiger.
Ja, plus je hebt ook mensen die zeggen, vroeger moest ik van hort naar haar reizen en nu ben ik blij met mijn online programma. Maar ik vind het geweldig om van hort naar haar te reizen. En geweldig om met die mensen in contact te zijn. En ik zeg ook altijd, ik ga niet eerder weg dan dat iedere vraag beantwoord is. Ja, dat vind ik ontzettend leuk. Daar word ik blij van, krijg ik energie van. En daar kan ik echt waarde toevoegen. Omdat ik dan in dat één-op-één contact ben.
Ja, ik moet zeggen, ik heb natuurlijk zelf beide elementen. Ik heb heel lang heel veel online gedaan. En dat paste gewoon voor mijn gevoel in mijn levensfase. Dat ik mijn kinderen wilde ik gewoon veel meemaken. En als je veel op reis bent, is dat heel lastig.
Ja.
En ik heb nu die fase voor mijn gevoel afgesloten. En dus nu zoek ik mensen op. En dus ook, zoals nu, dit gesprek. Dat zou ik in het verleden hebben gedaan via Skype.
Ja.
Het is al een afspraak met je gemaakt om dat via Skype een podcast op te nemen. En dat is heel makkelijk voor jou en voor mij, want dan kun jij gewoon wel ideaal. Maar nu denk ik, ik ga dat, want de interactie in dit spel maakt het gesprek interessanter en leuker.
En dan krijgen mensen goede hormonen van, daar worden ze blij van. Krijgen goede energie van.
Ja.
Interactie is gewoon hoe het werkt.
Ja, niet alleen wij, maar ook de mensen die ons naar ons luisteren.
En iedereen op deze aardkloot wordt blij van contact.
Ja. Ja, dat denk ik ook. En ik moet wel zeggen, ik vind het online stuk natuurlijk, zoals online via LinkedIn contact leggen, dat is natuurlijk ideaal. Dus je kunt de eerste filter laten doen door de data. Dus je kunt mensen ontmoeten die je waarschijnlijk anders nooit had ontmoet.
Ja.
Maar daarna is een ontmoeting een echte
fysiek ontmoeting. Ik zie het aan je gezicht.
Dit is gewoon,
dan straal je. Dat
precies,
dat
is nog mooier. Ja. Dat complementeert elkaar.
Ja.
En als je alleen het ene doet, en dat maakt in principe niet uit. Als je alleen het ene doet, bijvoorbeeld als je alleen het online stuk doet, dan mis je heel erg de interactie.
Ja.
Maar als je alleen interactie doet, dan mis je heel veel mensen. Dus voor mij ligt de waarde enorm in die combinatie.
Ja, maar goed, ik heb dus wel heel veel mensen bereikt met al mijn boeken.
Ik denk dat een boek is natuurlijk, het zou een vergelijkbaar iets kunnen zijn. In LinkedIn denk ik dan, daar heb je zelf controle over wie je opzoekt. Dus mensen kunnen je vinden, maar je hebt ook controle op wie je opzoekt.
Ja.
Bijvoorbeeld vanochtend, ik zag iemand voorbij komen die zoekt een nieuwe job.
Ja.
En dat zie ik uiteraard vaak voorbij komen. En die vragen, die hebben dus een omschrijving van wat ze leuk vinden, wat ze doen, waar ze ongeveer willen werken. Maar ik ben altijd heel nauwkeurig, ik hou van focus. Dus ik vraag dan, oké, bij welk bedrijf wil je werken?
Ja.
En dan geeft ze mij een omschrijving van het bedrijf waar ze willen werken. Dat is een maatschappelijk plan, bla bla bla.
Ja, ja.
Nee, even iets concreter. Bij welk bedrijf?
Ja, maar dat is een van de elementen van de jobmarketing. Dat ik dan zeg van, dit is waar je woont. Wat is jouw woon-werkgebied? Dan teken ik een cirkel op de flip over.
Dat had ze wel,
en dan
ze
zeg
had,
ik, als je dus wil werken in een laboratorium, dan maak je dus een targetlist van alle werkgevers met een überhaupt een laboratorium binnen dat woon-werkgebied. En daar ga je op targeten. Dat is heel concreet. Voor heel veel mensen is dat een hele rare gewaarwording. Want dan kom je in de actieve stand, dan kom je in de regiestand. Terwijl het solliciteren van oudsher is kijken of er ergens vacatures voor
zijn. Ja, dat weet ik, of die, hij is niet zo raar, denk ik, maar hij is gebaseerd op angst.
Ja.
Op het moment dat je namelijk, vertaalt het, als je naar deze podcast luistert, vertaalt het naar jezelf als ondernemer.
Ja.
En dat doen namelijk veel ondernemers exact hetzelfde. Ja. Die doen niets anders dan zenden.
Ja.
En dat is gebaseerd op angst. Want op het moment namelijk dat je zegt, oké, wacht even, dit zijn mijn klanten.
Ja.
Dit zijn mijn 5 klanten die ik zal erbij halen.
Ja.
Dan kun je er alles aan doen, die 5 klanten binnen te halen. Maar als die 5 klanten dan nee zeggen, ai, dan heb je dus een probleem.
Een van mijn grootste succesfactoren in mijn ondernemerschap is geweest dat ik heb bedacht van, het was 2007, kwam mijn eerste boek uit. In 2008 bracht de crisis uit. En toen heb ik zelf mijn boek naar ABN AMRO gebracht. Ik ben zelf naar Achmea gereden van, hier hebben jullie mijn boek. Ik wil een kopje koffie met je drinken en hier is mijn boek. Nou, dat vond ze hartstikke leuk. En ik gaf
maar wie dan? Wie heb je dan?
Dat is een hele goede vraag. Dat was dan het hoofd van het mobiliteitscentrum of van het transfercentrum. Dus ieder grote organisatie
had dat. En had je de naam van die persoon?
Dat is echt wat ik gedaan heb, Erno. Ik zie me nog zitten. Dat ik zelfs de beurspagina van de krant erbij pakt en dat ik alle grote bedrijven van Nederland op een rijtje heb gezet en die ben ik allemaal gaan bellen. Ja, en er was nog geen LinkedIn activiteit toen. Het was er wel, maar het was niet. En toen ben ik allemaal gaan bellen en zei ik, wie is uw hoofd mobiliteit en wie is uw hoofd dit en dat en hoe het ook heten mogen. Daar heb ik een heel bestand van opgebouwd. En toen dacht ik, nu moet ik en ik was bij mijn vorige werkgevers gewend om congressen te organiseren. Dus toen dacht ik, nou, dan moet ik een goede sprekers hebben. Dus ik had toen de hoofdmobiliteit van de NS en Nederlandse Spoorweg, moest toen heel veel mensen uit. Van de Siemens moesten toen ook heel veel mensen uit. En nog iemand ben ik even vergeten. Maar ik had dus 3 echte goede keynote speakers die dat ook heel leuk vonden. En ik heb dus een congres georganiseerd en heb ik al die hoofden van die mobiliteitscentra, dus echt zelf bellend een bestand opgebouwd en gezegd van, nou, ik organiseer een congres. En dat was echt een doorslaand succes.
Hoeveel mensen zaten in je bestand op dat moment?
Nou, ik weet het niet, 120 of zo.
Ja, dus het, 120. Dus, nee, maar
het was echt, heel, het was gewoon
het concreet, maar het is dus niet een oneindige lijst.
Ja, maar het was wel heel veel werk.
Ja, maar goed, het is wel de kant die jij wil.
Ik had dat heel slim bedacht. Dus ja, dat leer ik nu ook sollicitanten. En toen heb ik dus dat congres georganiseerd. En toen was ook mijn naam wel gevestigd. Het ging niet eens om hoeveel mensen er toen kwamen. Het ging erom dat ik al die mensen had gemaild dat ik dit ging organiseren. En daarmee had ik dus ook de basis voor mijn nieuwsbriefbestand. En zo is het gaan groeien en later ook voor mijn LinkedIn-netwerk. Maar ik ben dus heel getakerd. Ben ik bezig geweest met wat is voor mij de interessante doelgroep. En ik had natuurlijk ook kunnen zitten op de particuliere werkzoeker. Maar ik wist gewoon, ja, die heeft geen budget. Dus ik moet daar gaan zitten waar de pijn wordt geleden nu van al die ontslagrondes. En vandaar dat ik daar bekend werd. Want als ik daar dan voor een groep stond, nou, als ik daar dan 1 iemand 1 maand eerder uit de loondienstverband had, hadden ze mij al 3-dubbel dik dwars terugverdiend. En ik kon het ook zo vertellen dat zij mij ook inhuurde als een soort excuustruus van Aaltje gaat vertellen hoe hard het is, hoe hard die buitenwereld is als je hier 20, 30 jaar hebt gewerkt. Hoe pittig het is dat je nu moet gaan solliciteren. Dat kan beter Aaltje vertellen, want die is ook nog auteur van dat boek, dan dat een van onze loopbaancoaches het vertelt. Want dan denken ze, ja, jij hebt makkelijk praten, want jij hebt hier nog een baan.
Ja.
Dus ik ben heel getakend bezig geweest. En eigenlijk is het jaarlijks organiseren van een congres een van mijn succesfactoren geweest. Ik heb het nu vorig jaar, dit jaar niet gedaan. Vorig jaar sprak ik op een groot vakgenotencongres, het NOLO-congres met 900 deelnemers. En nu heb ik alweer een paar sprekers in de stijger staan voor voorjaar 2019. Ga ik weer een congres organiseren. En ik vind dus...
Hoeveel werk is het organiseren van congres? Ik ben
ik ben zelf daarvoor benieuwd, iemand ingehuurd. Dus Maurits Ouweneel van Bureau van Oranje. Die doet ook alle congressen, organiseert hij voor Denkproducties en voor RTLZ. En ik kan heel goed met hem vinden. Dus ik lever de content aan, ik lever de sprekers aan, ik stem ook af met de sprekers, drink ook echt van tevoren koffie met ze, daar ga je het over hebben. Maar Maurits, samen zoeken wij de zaal uit, maar Maurits die regelt dan alles met de zaal en die regelt de facturering en ik betaal hem een fee voor het organiseren. Dus ik hoef dat allemaal niet zelf te doen.
Dus je betaalt alleen een fee voor het organiseren, maar de volle opbrengst is daarna voor jou?
Ja.
En levert zo'n congres veel op, procentueel gezien?
Nou, ik heb jaren gehad dat het €4.000 opleverde of zo.
Ja, ja.
Maar als ik dus €200 duurder was gaan zitten, wat gezien het kaliber van de sprekers en het programma, gezien de markt op dat moment makkelijk had gekund, dan had ik nog meer verdiend.
Maar belangrijker nog, het zijn allemaal leads.
Het was ook een PR-tool.
Precies.
Waar ik geen geld aan verloor. Het levert er zelfs nog geld op. Ja. Dus ik vind dit leer je in geen enkele onderneming. Ik kijk wel eens naar ondernemers webinars. Dit hoor ik nooit ergens. Maar dit is voor mij echt mijn doorslaand succesfactor geweest.
Ja. Ja. Ja, het mooie vind ik gewoon ook, wat ik net al zei, de actiegedrevenheid om dingen gewoon te doen.
Ja.
Dus Jacco bellen, die mensen bellen. Maar ook nu wie zegt, ik ga een congres organiseren. Ik ga gewoon die mensen bellen en kijken wie dat dan zijn en hun boek brengen.
Ja.
Maar ook gewoon tegelijkertijd focus. Je maakt een lijst en je zegt, ik wil deze bedrijven wil ik benaderen, die wil ik erbij hebben. Dat is de manier waarop ik zichtbaar word, de manier waarop ik geld ga verdienen, de manier waarop ik mijn beste presteer.
En het was ook heel slim om met mijn jobmarketing binnen mijn beroepsgroep voet aan de grond te krijgen. Dus bij de NOLOC, het is een beroepsvereniging, met een paar duizend mensen aangesloten. Daar hebben ze regioavonden. En daar ben ik in 2008 of zo al regioavonden gaan doen. Nou, dan kwamen ze en masse naar die regioavonden. Dat verdient geen sou. Maar ik was wel door heel Nederland. En dan had ik ook weer al de communicatie daaromheen. En 2 jaar later hebben ze me nog een keer gevraagd. Dus dat was ook heel slim. Dus, maar dan denk ik, ja, daar moet ik zijn. Want daar zit mijn doelgroep. En er waren heel veel loopbaancoaches die mij hebben gevraagd, kun je ons dan trainen in die jobmarketing? Dus had ik eerst een 2-daagse, toen 3-daagse, toen heb ik een 4-daagse training in de jobmarketing. Maar dan ben ik ook weer heel doelgroepgericht. Dus nu met de candidate marketing, ik ben al 7 jaar of 9 jaar kom ik al op die recruitmentcongressen. Maar recruitment is de top van de markt in de werving. Je hebt ook gewoon HR-mensen die daar dagelijks mee bezig zijn. Dus nu ben ik sinds kort lid geworden van de NVP. Dan denk ik, ja, ik wil even kijken hoe dat daar allemaal werkt en hoe dat daar zit.
Wat is dat
dan? De Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid. En er zijn heel veel HR-mensen bij aangesloten.
Ja, want je bent nu lid van de NVP, maar je was ook lid van de NOLOC.
Ja.
Wat is zo'n lidmaatschap voor jou waard?
Heel erg veel.
Waarom?
Omdat ik ik doe daar alle nieuwe dingen op binnen de loopbaancoaching. Maar B, ik ontmoet daar gewoon mijn vakgenoten. En die die zien mij dan.
Dus je gaat ook vaak naar events van hun...
Ja, 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 ja.
Dus 9 jaar geleden had je het al over, dus dan... Nu heb je dan recruitment marketing.
Ja.
En... candidate marketing.
Ja.
Dus de marketing voor een bedrijf om kandidaten te werven, om helder te zijn.
Om daar goed mee om te gaan ook, ja.
Is dat dan al zo dat je dat 9 jaar geleden gepland hebt? Ontstaat dat nu?
Nee, dat is echt ontstaan omdat ik vorig jaar gebeld werd. Ik heb wel bewust, mijn bedrijf heet Aaltje Vincent & Company. Die heb ik wel heel bewust gekozen, want je had toen heel veel loopbaancoachbedrijven met allerlei loopbaancoachachtige bedrijfstitels. En dat ik wist toen al wel van, nou nee, dat moet ik niet doen. Want wie weet komt er dan weer eens wat anders in de kop, zoals dat dan gaat. En dan wil ik misschien weer wat anders gaan doen. Dus nu ben ik heel blij dat mijn bedrijf Aaltje Vincent & Company heet. En dat ik dus ook mijn website heet gewoon aaltjevincent.nl. Dus ik had dat toen niet bedacht. Ik had alleen bedacht, er komt mogelijk ooit iets dat ik ook wil gaan doen. En dan is het handig als ik een neutrale bedrijfsnaam heb en een website onder mijn eigen naam.
Ja. Als zoiets op je afkomt, in dit geval bijvoorbeeld dat candidate marketing,
ja.
Hoe lang duurt het dan bij jou voordat je de eerste zichtbaarheid hebt, dat dat een stap is, dat je zegt van ja, nu is het zover.
Dat in januari, toen ik sprak voor een zorgconglomeratie in Brabant, toen had ik de vraag in oktober gehad. Toen is zij hier ook gekomen, toen hebben we het er samen over gehad. En toen had ik eindelijk door wat ze nou eigenlijk wou dat ik deed. Toen heb ik de kerstreces gepakt om het dan te doen. Toen heb ik in januari voor het eerst gesproken. Dus ja, dat deel ik dan meteen in mijn nieuwsbrief en op LinkedIn. En de mensen van WerfN, dat is een bekende website in recruitment, die hadden die update gezien van dat ik daar... En die hadden zoiets van, hey, want de candidate experience, de candidate journey is nu heel belangrijk binnen recruitment, omdat de arbeidsmarkt is gekanteld. En die hebben mij toen in februari al gevraagd, naar aanleiding van die LinkedIn-update, van wil jij in oktober spreken op ons congres voor de candidate experience? En toen heb ik gezegd, nou, dat wil ik natuurlijk wel doen. Maar dat wist ik al een half jaar. Dus die exposure was meteen heel snel.
Jij hebt het over je nieuwsbrief, ja? Dat is e-mail-updates die je stuurt, ja, mensen?
Ja, ik heb een nieuwsbriefbestand met 6.000 lezers.
6.000 lezers.
Maar als ik kijk naar wat mijn bereik is binnen LinkedIn, als ik daar een update heb ergens over... Nee, ik had laatst een update, zo'n 1300 karakter update over getallen in je cv. Dat is meer dan 40.000 keer bekeken.
Dus het is eigenlijk bijna belangrijker dan je nieuwsbrief.
Ja, het is beide belangrijk. Want voor de aanmelding voor mijn trainingen gaat heel erg op mijn nieuwsbrief. Ik vind het ook heel moeilijk, dat is een puntje van aandacht, om op LinkedIn promotie te doen voor mijn trainingen. Ik deel liever content en veel liever mijn know-how in goede blogs en updates dan dat ik daar mijn trainingen push. Terwijl mijn assistenten kan hele mooie plaatjes erbij maken. Ik vind dat moeilijk. Maar dat is nog wel een dingetje. Maar goed, ze zitten vol, dus...
En je hebt je e-mail die je verstuurt waarin je wel promotie doet.
Ja,
als je naar je e-mail kijkt, wat is ongeveer de verdeling van de content? Wat geef je dan? Je geeft informatie, ja. Dus kennis deel je.
Ja,
wat doe je nog meer?
Nee, en mijn promotie van mijn congressen en mijn events en mijn trainingen.
Okay.
Maar de hoofdmoot is dat ik echt content wil delen. Ik heb ook geen contentkalender, daar begrijp ik ook helemaal niets van. Dat mensen met een content, ja, behalve als je in retail werkt, dan weet je dat je Sinterklaas hebt of kerst of Pasen. Dat snap ik nog. Wat mij bij Van Nelle toen de tijd, dan was ik ook assistent product manager, dan ging ik mee ook naar het reclamebureau, naar ARA. En dan kochten we dus advertentiecampagnes in bij de Libelle en bij de Margriet voor de Van Nelle koffiedrinkers. En dat lag dan al voor een jaar lang vast. Dat snap ik, want dat kon niet anders toen de tijd. En nu denk ik, hoezo social media content kalender? De wereld verandert elke dag. Dus ik elke keer als LinkedIn weer iets nieuws heeft, waarvan ik dan in overleg met Jacco altijd even afstemmen van, goh, is dit interessant voor in het solliciteren? Dan maak ik ter plekke content daarover.
Ja,
dus ik beweeg heel erg mee met wat er op dat moment volgens mijn normen aan de hand is om te delen.
Dat snap ik. Het enige, ja, wat je dan mist, en dat zie ik in je blog, ook op je site terug, hè, is je mist de consistentie. Je mist dus het ritme waar mensen op kunnen vertrouwen. En ik zeg niet dat het erg is, maar dat mis ik. Dus, ja, dus ik kijk naar je blog en ik zie dan een post. Ja. En dan een keer dan, en dan een keer dan, en dan een
klopt
keer zus.
Ja,
en dus dat heeft mee te maken, want jij maakt een post op basis van informatie uit LinkedIn bijvoorbeeld, die, ja, van belang is op dat moment.
Op dat moment, ja. Ik hoor wel van mensen, als je Aaltje Vincent volgt, heb je wel altijd het nieuws van het nieuws.
Ja, dat is ook...
En dat is dan de consistentie.
Ja. Ja, en dat is ook positief. Eens.
En dat
eens
vind ik ook het leukste. Ik las van jongs af aan al boeken van Elvin Toffler en zo. Weet je, ik vond alles wat nieuw was altijd al leuk. Dus dat vind ik nu ook zo leuk aan dit. Alles wat nieuw is, vind ik leuk. Ik bedoel, je moet bij mij niet aankomen, hoe moet ik een sollicitatiebrief schrijven? Dat vind ik gewoon old school nieuws. Dat is ergens overal bekend, ook in mijn boeken. Ik ben van het nieuwe. Ja. Dus nu hebben we ook in de recruitment nieuwe dingen, als bijvoorbeeld selectie met games en met assessments. Nou, dan bel ik zo'n assessment meneer op en heb ik dan een afspraak mee. En dan mag ik kijken hoe dat allemaal werkt. Nou, dat vind ik nou leuk.
Super interessant. Ja. We breien er een eind aan onderhand. Als je kijkt naar de boeken die je mensen het meest aanraadt, behalve je eigen boeken.
Ja.
Wat is dan het boek wat je mensen het meest aanbeveelt, of wat je het meest interessant vindt, of waar je het meest hebt van weggegeven?
Ja, recruitmentboeken, dus ja, open deur. Maar natuurlijk Recruitment 3.0 van Jacco Valkenburg, dat vind ik interessant. Het boekje over emoji van Misha Koster vond ik hartstikke interessant. boeken over hoe medewerkers, advocacy van Stefan Lam heet die geloof ik, die heb ik verslonden. Nu lees ik weer van Kirsten Jassies het boekje over Instagram. Even dieper van, goh, wat gaat dat betekenen? Dat, dus altijd weer de nieuwste dingen. Ja, ja.
Als je kijkt naar je verleden, wat is er dan iets geweest wat je op dat moment als een grote fout, vergissing zag, maar nu terugkijkt en denkt, dat is eigenlijk iets wat enorm voor mij betekend heeft?
Nou, in het eerste jaar van mijn ondernemerschap, in 2009, toen had ik de visie dat binnen al die sociaal plannen, dat hoe eerder zij zouden samenwerken met het UWV, hoe beter dat zou zijn. Dat is ook zo. Dus, maar daar heb ik ongelooflijk veel tijd in gestoken om daarover in gesprek te gaan. En ook, had dan ook gesprekken met die hoofdtransfercentra van ING en dat soort dingen. En ik had die mensen ook bij elkaar, maar het is allemaal op een flop uitgelopen, want het UWV die trekt gewoon zijn eigen pad. En dat ik later dacht, ja, hier ben ik dus 4-5 maanden mee bezig geweest. Maar uiteindelijk heb ik daardoor wel mijn schroom overwonnen om met dat soort partijen te praten en een heel goed netwerk opgebouwd. Maar achteraf dacht ik, ja, dat had ik van tevoren kunnen bedenken. Nu ik, ja. Maar goed, dus dat is één voorbeeld dat in me opkomt. Ja.
Ja. Je hebt het al gezegd, maar even voor het gemak, waar kunnen mensen jou het beste vinden?
Ja, www.aaltjevincent.nl, op mijn LinkedIn profiel, daar heb ik dus altijd actuele updates over de ontwikkelingen. Op Twitter Aaltje Vincent, op Instagram Aaltje Vincent. Facebook doe ik eigenlijk niks mee.
Nee,
dat ligt helemaal stil. Ik vind het zelf vreselijk, komt weer, als ik iets niet leuk vind, dan kan ik het ook niet ondernemen.
Nee. Is er nog iets wat je kwijt wilt, wat ik vergeet te vragen, iets wat je nog wilt vertellen?
Nou ja, ik hoop nog heel lang bovenop alle nieuwe ontwikkelingen te kunnen delen. Dus wat ik zie mezelf als iemand die dus alle ontwikkelingen op solliciteren en recruitment ook wereldwijd. Ik heb een fantastische lijst op Twitter waar ik wereldwijd alle ontwikkelingen volg. En in Nederland volg. En dat wil ik, dat via Aaltje Vincent wordt het dan zo vertaald in blogs en tweets en stukjes en artikelen en trainingen. Dat mensen er wat mee kunnen. Dus ik wil dat die speelpuntpositie tussen alles ophalen wat er gebeurt en dat vertalen naar dat mensen er wat mee kunnen. Ja, dat hoop ik nog heel lang te doen. Dat vind ik echt het leukste wat er is.
En dus, dat is wel grappig, want veel mensen zien Twitter niet als waardevol op dit moment.
Oh, dat vind ik echt heel erg misverstand.
Want?
Ja, nee, ik heb een Twitterlijst. Dus je kunt gewoon in Twitter duiken. Doe ik ook gewoon wel eens. Gewoon erin duiken. Wat gebeurt hier allemaal? Of naar de trending topics kijken. Maar ik heb inmiddels een lijst van 140 mensen. Ook vanuit UK en Canada en Nieuw-Zeeland en Australië. Vanuit recruitment en het loopbaancoachingsvak. En soms heb ik ook contact met ze. En soms denk ik, oh, nou, ik ga binnenkort vliegkist naar Amerika om met haar te spreken, weet je. Maar ik vind Twitter is mijn dagelijkse vaknieuwsblad. Ik heb ook mijn alerts aanstaan op Blender en mijn alerts aanstaan bij FD en andere kranten. Maar ik vind Twitter, vind ik, mijn dagelijkse vaknieuwsblad. Ik vind het ontzettend waardevol. Zonder Twitter zou ik niet zover zijn als ik nu ben. Dus ik vind Twitter, je haalt eruit wat je erin stopt en wat je eruit wil halen. En ik deel daar dus ook alle nieuwe ontwikkelingen.
Ik ben het er totaal mee eens. Ja. Hè? Dus, en daarbij denk ik, het verschil maakt wat je net al zei. Hè? Dus je zit hier in Facebook, want dat vind je niet leuk. En Twitter, dus klaarblijkelijk wel.
Ja.
En dat heb ik dus ook. Hè? Dus Twitter is voor mij niet iets waar ik post om klanten uit te halen of iets dergelijks. Ik deel content die ik tegenkom, die ik denk dat het super interessant voor mensen.
Ja.
En ik haal enorm veel. Contacten, relaties, gesprekken. En mensen klagen dan dat Twitter dat een zure bende is geworden. Dat is gewoon onzin.
Ja, dat is maar net hoe je ernaar kijkt.
Met wie je praat.
Ja, met wie je praat. Ik vind Twitter hartstikke inspirerend.
Ja, ik ook.
Ja.
Super.
Heel blij mee. Ja.
Aaltje, super dankjewel voor het gesprek.
Dankjewel.
En de podcast van jou, wanneer komt die?
Oh, ik ga een training doen in januari en daarna gaan we kijken. En ik heb een zoon die technisch heel handig is, dus verwacht hem februari, maart volgend jaar.
Te vinden op aaltjevincent.nl.
Ja.
Dankjewel, Aaltje.
Dankjewel, Erno.
Dat was het bijzondere gesprek met Aaltje. Je vindt de naam en link die we noemen in het artikel dat deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show178. Wil je automatisch de volgende afleveringen van deze podcast op jouw telefoon krijgen? Kies dan jouw favoriete podcast app, bijvoorbeeld de Apple Podcast app die standaard op de iPhone zit. Zoek de Erno Hanning Show en klik op abonneer. Dankjewel alvast. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Aaltje of überhaupt over de podcast? Stuur dan een e-mail naar podcast@ernohanning.nl. Ik hoor super graag van jou. Wil jij weten wat de 11 winstoptimalisatie-elementen zijn voor online marketing en verkoop? Vraag dan het gratis boekje aan. Dit doe je op winstoptimalisatieboekje.nl. De digitale versie van het boekje krijg je helemaal gratis. Vraag nu jouw boekje aan op winstoptimalisatieboekje.nl. Je leest het in één avond uit, ik beloof het je. winstoptimalisatieboekje.nl. Dankjewel en tot de volgende.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.